Wij zijn ongeveer terecht bij vers 8 van 2 Samuel 2, dacht ik. Waar staat Abner nu? Dat zal waarschijnlijk gewoon zijn en Abner. De zoon van Ner, dan dacht je dat natuurlijk al als je het leesde.
Abner, ja.
Ja, oké. Abner, dan kun je Abner vertalen met mijn vader is Ner.
Ja.
Abner nu, de zoon van Ner, de krijgsoverste die Saul had tegenover Joab, die de krijgsoverste is van David, in de volgende versen. Abner, de zoon van Ner. Dus ik vind het wel aardig, want Ner is een lamp, hè? Ik denk dat we het eerder wel eens genoemd hebben. Maar ja, wie kan dat allemaal onthouden, nietwaar? Ner, de lamp. Het wijst, als u mij vraagt, gewoon op de lamp van het oude verbond. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dat geldt ook voor het Oude Testament in het algemeen en dus voor de wet in het bijzonder. Maar ja, die hele familie van Saul staat daarvoor natuurlijk, hè, voor de wet. En het betrekkelijke licht daarvan. Ik zeg betrekkelijk omdat het nauwelijks licht heet in vergelijking met het licht van het Nieuwe Verbond. En dat mag ik zeggen omdat Paulus dat zo zegt in 2 Korinthe 3. Oude verbond is heerlijk, zegt hij, maar het is eigenlijk helemaal niet heerlijk in vergelijking tot de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Staat daar, hè? Lamp, jawel. Maar u weet hoe het met die andere Saul was in het Nieuwe Testament. Die had ook die lamp van het oude verbond, toen was hij in doorkneed. Als er iemand was die de wet kende, was hij het, zal ik maar zeggen. Die lamp kende die dus. Maar pas op de weg naar Damascus ging het licht op.
Ja.
En dat ging zo, dat was zo helder licht dat hij erdoor verblind werd. Daar was het totaal niet aan op bedacht. En totaal niet aan gewend. Dat is allemaal symboliek, hè. Dat begrijpt u toch hopelijk, hè. Nou ja.
Ook symboliek.
Ja, natuurlijk.
Dat is wel gebeurd.
Ja, natuurlijk, ja. Dat is ook letterlijk gebeurd. Maar het is ook symboliek, natuurlijk. Hier ook trouwens. Abner nu, de zoon van Ner. De krijgsoverste die Saul gehad had, nam vervolgens, maar Saul was dood, dus die had hem niet meer, maar de krijgsoverste was er nog wel. En die nam Isboset, Sauls zoon, en voerde hem over naar Mahanaim. Hier krijgen we de indruk uit dat Abner de baas was en dat het koningschap van Isboset een ceremonieel koningschap was. Het zijn woorden die we de laatste dagen zo links en rechts wel eens horen. Ik vind het een rare term, want het is een contradictio in terminis. Ceremonieel koningschap is geen koningschap. Toch? De koning is toch degene die regeert? Of niet? Van oudsher wel. Een ceremonieel koningschap wil zeggen dat hij niet regeert. Hij is wel koning, maar hij regeert niet. Ja, dan moet je zo iemand niet koning noemen.
Nee.
Toch?
Meer
een soort vertegenwoordiger. Of, presentator. Zo, ja, dus vertegenwoordiger.
Ja,
lintenknipper wou ik niet zeggen. Maar dat, want ik heb toch wel respect voor die lui. Maar echt. Maar nou ja, goed. Laten we het er niet over hebben. Waar nog bij komt, dat men zelfs geneigd is te zeggen. Het komt voor dat men dat zegt, of geschreven heeft, dat Isboset zo heette omdat hij imbeciel was. Dat wil zeggen dat het hem aan verstandelijke vermogens ontbrak en daarom heette hij Isboset. Dan is men toch niet helemaal op de hoogte, moet ik u zeggen. Want Isboset heette Isbaal.
Ja,
heb ik u dat laten zien? Mooi als je dat bijhoudt.
Betekent schande, heb ik het.
Ja, maar hij heette Isbaal, ja. Dat staat ook in de Bijbel. Hij wordt bij andere gelegenheid zo genoemd. Is gewoon mens en Baal betekent heer, dan wel eigenaar. Heer in de zin van eigenaar. Heeft eigenlijk volkomen dezelfde betekenis als Adonai. Adoni, Adon, Adonai. En het is een van de aanduidingen van God. Baal, de eigenaar. Dat is zo. Het probleem is echter geweest, althans binnen het Jodendom heeft zich dat probleem voorgedaan, dat men constateert dat het woord Baal, Heer, ook fungeert als aanduiding of naam van een andere god. In ieder geval die van Tyrus. En daarmee van de Fenicius, tijdgenoten van de Israëlieten feitelijk. En de Israëlieten, dat weet u, hebben de Baaldienst dan ook hevig overgenomen van de buurvolken. En zo werd het woord Baal de naam van die andere god. En daar had men problemen mee. En toen heeft men in de Bijbel zelf, zoveel mogelijk kennelijk, al die namen die samengesteld zijn uit Baal en dan nog wat, of nog wat en dan Baal, heeft men veranderd. En in het algemeen heeft men de naam Baal verwijderd en daar of Bozet voor ingevuld, schande. Of men heeft er iets anders van gemaakt. De naam, gewoon helemaal een andere naam gegeven eigenlijk. Als u dat zou interesseren, dan wil ik u wel eens een lijstje meegeven. Maar je moet het me wel vragen, dan zorg ik voor het lijstje van overal waar die dingen gebeurd zijn en welke namen dat betreft. Er zijn er niet zo heel veel overigens. Maar we komen later nog Mephibosheth tegen en die heette Meribaal. Niet zomaar Baal vervangen door Bozet. Het is nog meer aan de naam veranderd. Dat gebeurde dan soms. Maar je kan het in de Bijbel toch nog aantonen. Het heeft van doen met uitspraken in de Bijbel overigens. In bijvoorbeeld Hosea. Hoofdstuk 2. Waar staat in vers 15... En er wordt gesproken over de toekomst. Kortom, in het algemeen, wanneer Lo-Ammi weer Ammi zal zijn, enzovoorts. Dan staat er in Hosea 2, vers 15, en het zal te dien dagen, dat wil zeggen ooit in de toekomst, eigenlijk betekent het in nieuwtestamentische tijden, te dien dagen. Nou ja. Het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heer, dat gij mij noemen zult mijn man. Is, nou ja, mijn man, en mij niet meer noemen zult mijn Baal. Zodat met deze woorden de Heere God, afstand neemt van de naam Baal. Zelf. Hij zegt, jullie zullen me niet meer noemen mijn Baal, hoewel er eigenlijk niks mee mis is, want letterlijk betekent het mijn Heer. En waar het om de echtgenoot gaat, want de beeldspraak van het huwelijk wordt gebruikt, zoals gewoonlijk, in de relatie tussen de Heer en Israël, is er helemaal geen verschil tussen. Dat Israël zegt, dat is mijn man of dat is mijn Baal, dat is mijn Heer. Zoals Sarah haar man Heer noemde, weet u nog? Dat soort dingen. Maar het is natuurlijk de naam van een afgod, met een rijke historie. Vers 16, en ik zal de namen der Baals van haar mond wegdoen. Van de mond van Israël. Bedenk dat Hosea leefde en dat de geschiedenis van Hosea zich afspeelde in of onder het noordelijke rijk, de 10 stammen van Israël. Dat is maar met weinig profeten zo, als je mij vraagt maar 2, alleen Hosea en Micha, daarom zijn die 2 profetieën ook van bijzonder groot belang eigenlijk. Maar goed. Maar de naam Baal zal van hun mond wegdoen. Zij zullen niet meer bij hun namen gedacht worden. Vers 15 en 16. En de bewerkers van de Hebreeuwse tekst van het Oude Testament dus, onder de Joden, hebben dus systematisch die namen gewijzigd in de loop der tijd. Nou goed. En daarbij zou je misschien ook moeten lezen Exodus 23... Die 10 stammen overigens, juist dat waren de Baaldieners, hè, bij uitstek. Die lagen ook dichter bij Tyrus en Sidon en zeg maar de Baaldieners. En ze namen het daarvan over. Maar goed, en Exodus 23 zei ik. waar staat in vers 13... In alles wat ik tot u lieden gezegd heb, zult gij op uw hoede zijn, en de naam van andere goden zult gij niet gedenken. Uit uw mond zal hij niet gehoord worden. Maar achteraf blijkt het woord Baal voor Heer de naam te zijn van die afgod Baal, hetgeen voor de Joden reden was om die naam dus inderdaad te verwijderen. Hebben die nog? Nou, dat is de historie ervan. En dan vraagt u zich waarschijnlijk, net als ik en net als ieder ander af, ja, maar wat is nou de goede lezing? Wat moeten we nou als geïnspireerd beschouwen? En het antwoord is, als u mij vraagt, allebei. Want, kijk, u wordt geacht te begrijpen dat die Isboset, dat hij feitelijk het huis van Saul vertegenwoordigt. En daarmee, ondanks de dood van Saul, nog steeds de heerschappij van de wet. Toch? Zo moeilijk is dat toch niet om dat te begrijpen. En dat is weliswaar het woord van de Heer, Baal. Maar als men na de dood van Saul alsnog Saul wil laten regeren, dan is dat de schande.
Ja.
Hebben we die?
Ja.
Het leven onder de wet nu, sinds de opstanding van Christus, sinds het einde der wet, want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardiging van ieder die gelooft, het leven onder de wet nu is inderdaad schande, als men de wet als Heer erkent. Dat is niet de bedoeling geweest, denk ik, van degene die de namen gewijzigd hebben. Maar de aardigheid is dat zij gewoon toch die namen niet overal gewijzigd hebben. Dat wil zeggen, in sommige Bijbelboeken wel, maar diezelfde figuren vind je soms in andere Bijbelboeken ook. En daar heeft men verzuimd ze te wijzigen. Het is namelijk al lang geleden gebeurd. De sporen van die wijzigingen vind je ook al zelfs in de diverse... De versies van de Septuaginta. Dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament. Maar daar zijn ook verschillende versies van in omloop. Dat werd ook met de hand overgeschreven enzovoorts. En die is officieel ook nog door de groep van oorspronkelijke vertalers, zelfs de 70 heet dat, later weer herzien. Zoals wij ook de Statenvertaling kennen, die later ook nog wel een paar keer herzien is geworden. Dat heb je toch? Zo moeilijk is dat niet. Maar via die verschillende manuscripten kun je dat terugvinden, dat er in die dagen al speelde. Waarschijnlijk is het dus al gebeurd in de dagen van de Babylonische ballingschap en de terugkeer daaruit. De instelling, om zo te zeggen, van het judaïsme, ik zeg meestal uitvinding. Hoewel dat natuurlijk toch wat cynisch klinkt, hè? Maar dat was het wel, hè? De uitvinding van het judaïsme in de Babylonische ballingschap, de verzameling van de Oud-Testamentische geschriften, enzovoorts. Toen moest het op schrift en toen hebben ze erin geknoeid. Ik bedoel niet geknoeid, maar toen hebben ze het geredigeerd. Hè? Ik zeg geknoeid en ja, dat is mijn spraakgebruik. En ik bedoel het helemaal niet lelijk, maar het is gebeurd. Om dezelfde reden hebben ze hier en daar ook de naam van Jehovah vervangen door Adonai. Andersom ook trouwens. Het is gebeurd. Alleen de aardigheid is dat we nauwkeurig weten, als u dat wilt tenminste, dat we nauwkeurig weten waar dat gebeurd is en wat er gebeurd is. Want daar is in de loop der tijd uitgebreid onderzoek naar gedaan. Dat is geïnventariseerd. Met het Nieuwe Testament is dat veel moeilijker om die verschillende lezingen te inventariseren en te bepalen wat is de goede lezing. Maar voor het Oude Testament is dat goed overzien en het is ook inderdaad gebeurd. Dus je moet het alleen even weten. Nou goed, 2 Samuel 2 dus, hè. Abner, nu de zoon van Ner, de krijgsoverste die Saul gehad had, nam Isboset, Sauls zoon, en voerde hem over naar Mahanaim. Ja, dat moet je even ademen. Naar Mahanaim. Dat ligt in het Overjordaanse. Dat wil zeggen in wat populair heet Gilead. Want Gilead is de term die staat in het volgende vers. Hij maakt hem ten koning of tot koning over Gilead. En Gilead wordt in deze geschiedenis in ieder geval in de brede betekenis gebruikt. Als aanduiding van het hele gebied aan de oostzijde van Jordaan. Dat in handen was officieel sinds de dagen van Jozua in handen was van de stammen van Ruben en Gad en de halve stam van Manasse. Dat heb je toch, hè? Ja, daar lag Jabes ook trouwens, uit vers 4. En daar ligt ook dat Mahanaim. Men zegt dat was buiten het bereik van de Filistijnen. Ja. Waar zijn die Filistijnen eigenlijk gebleven, zeg? U hebt waarschijnlijk de volgende hoofdstukken nog niet gelezen. Maar ja, waar zijn die Filistijnen gebleven? Want die hebben net in de voorgaande hoofdstukken Saul verslagen. En waar zijn ze nu? Het antwoord is, dat weten men niet. Staat er niet echt bij. Dus er wordt gespeculeerd. Zo van, ja, die Filistijnen waren eigenlijk helemaal niet op Saul uit. Die moesten ergens noordelijker wezen, zijn voorbijgekomen en hebben in het voorbijgaan wilde Saul ze tegenhouden, zal ik maar zeggen. Toen dachten ze, oh, weet je wat, we verslaan die Saul onderweg ook even. En toen zijn ze gewoon weer verder getrokken, omdat ze geen belang hadden bij Israël. Waarom dan niet, dat heeft men mij nooit kunnen uitleggen. De andere lezing is inderdaad die van Isboset werd tot koning gemaakt helemaal in Mahanaim, in Gilead. Dat is toch enigszins uit de route en buiten de orde. Dat zal wel geweest zijn omdat aan de westkant van de Jordaan natuurlijk Israël beheerd werd door de Filistijnen. Ja. Ik zou het niet kunnen zeggen. Het zou dan ook betekenen dat in dat geval, dat de volgende vers in feite dus beschrijft hoe Isboset dan wel Abner die Filistijnen dan weer wegdrijft uit Israël. Maar ja, je had die grote legers en Saul werd verslagen, dat is zeer imposant en dat is dan gebeurd. Ze hebben de slag gewonnen, je hoort er nooit meer wat van. Dus wat recht aan de hand is, weet ik niet. In elk geval, er staat in vers 9, Abner dus maakte, Isboset, tot koning over Gilead. Dat begint dus weer aan de oostzijde van de Jordaan. Nou ja, aan de oostzijde van de Jordaan kregen Ruben, Gad en de halve stam van Manasse ook als eerste hun bezit. Toen Israël in het land kwam, was dat hun eerste bezitting. En hier ligt het ook voor de hand, begint in Gilead en daarna zien we verder. In ieder geval, wat er verder gebeurt is dit. Hij maakt hem tot koning over Gilead en over de Asjurieten. En over Jezreel en over Efraim. Nou ja, nou ben je toch aan de westkant van de Jordaan. Bij Jezreel, de vlakte van Jezreel, weet u wel. En Efraim en over Benjamin. U weet wel, Jeruzalem ligt op de grens van Benjamin. Maar ligt in Benjamin. En over gans Israël. Er zijn twee mogelijkheden. Of wat hier beschreven wordt, houdt in dat Isboset en Abner dus de Filistijnen verdreven uit dit gebied. Of het hield alleen in dat ze het zover brachten dat inderdaad Isboset door in heel dit gebied als koning werd erkend. Dat laatste is in elk geval zo. Dus daar houd ik het dan maar op. En hoe dat zit met die Filistijnen.
Ja, dat zou wel een bezet gebied geweest zijn.
Ja, maar goed. Ja. Maar niettemin, als Isboset daar koning wordt, dan betekent het toch dat die Filistijnen daar inmiddels weg zijn. Ja. Op wat voor wijze dan ook. Maar van enige oorlog die dan gaande lezen wij niet. We lezen alleen over strijd tussen nog steeds Saul en David. Nou ja, Abner met Isboset en Joab met David of andersom, hè? Tegen elkaar. En daar gaat hij weer, hè. In eerste plaats Mahanaim. Het komt niet zo vaak in de Bijbel voor. Kijk, het komt hiervoor in de Bijbel voor, in Genesis 32. Dood enkele keer. Genesis 32, waar Jacob zojuist na 20 jaar zijn schoonvader, dan wel zijn oom, gedag heeft gezegd. Nou, dat deed hij niet, hij ging gewoon weg. En toen kwam zijn oom achter hem aan om hem alsnog gedag te zeggen. Maar goed, ik spreek er zo over omdat we daar niet op ingaan nu. Maar dan staat er dat Laban en zijn familie die nam afscheid met een zoen allemaal. En hij ging weer terug naar zijn woonplaats. En toen was Jacob weer alleen en hij was onderweg naar waar hij vandaan gekomen was. En dus naar zijn broer Esau, voor wie hij 20 jaar geleden, toen hij het eerst geboorterecht kreeg, gevlucht was. Dus het is wat spannend hoe dat moet aflopen. Maar ja, daar gaan deze volgende twee hoofdstukken over, 32 en 33. Maar dat begint dan met 32 vers 1. Eerst de laatste vers van 31. Laban trok heen en keerde weder tot zijn plaats. En Jacob toog ook zijn weegs. En de engelen gods ontmoeten hem. Wat dat precies betekent, weten wij ook niet. Maar wel dat engelen gods zich bezighielden met Jacob. Omdat hij ze gezien heeft. Ja, dat staat er ook, hè. Er staat er, Jacob zeide, met dat hij hen zag, dit is een heerleger gods. Hij zag dus deze engelen gods. En wat ze verder deden, ja, weet ik niet. Maar in elk geval, hij begreep dat die engelen gods met hem waren. Hem begeleiden. Op een of andere wijze. Nou goed. Maar hij zag ze, hij zei, dit is een heel leger van God, en hij noemde de naam derzelfde plaats Mahanaim. En dat was het dan, Mahanaim. En Mahanaim betekent leger. Een legerkamp, ja. Maar via de dualis in Ayim zijn het er twee. Twee legerkampen, tegenover elkaar. En daar gaat het natuurlijk over, want wij vinden hier tegenover elkaar Jacob en Esau. Nou ja, dat was al meer dan 20 jaar zo. Toch? De voorgaande geschiedenissen zijn twee partijen die tegenover elkaar staan. Nou aarzel ik wat, maar goed. Goed, Esau, in de geschiedenis van Jacob en Esau, vertegenwoordigt Esau het Joodse volk. Het krijgt niet het eerste geboorterecht. En Jacob vertegenwoordigt de gemeente, die krijgt wel het eerste geboorterecht. Dat is oud hoor, dat heb ik op de zondagschool geleerd, of waar het maar was. Wie? Vele laatste zullen de eerste zijn en vele eerste de laatste. Vele zullen enzovoort. Dat is het bekende verhaal. Het was voor, wij zeggen, lees het alleen in het Nieuwe Testament. Het was voor Israël bestemd, wij bedoelen de Joden. Het was voor Israël bestemd, maar daar kwam het niet terecht. Het werd van hen weggenomen, het werd gegeven aan en dan komt het bij de gemeente terecht. En dan kan je uren over discussiëren over de vraag of de gemeente in de plaats van Israël gekomen is. En zo ja, waarom niet. Het zijn altijd de verkeerde vragen en je krijgt ook altijd de verkeerde antwoorden. Maar ze worden verwisseld. Ik weet niet beter, dat heb ik ook altijd zo geleerd. Maar het zijn precies die twee partijen tegenover elkaar. Heb je dat nog? En dan nog één. Want als Esau het Joodse volk vertegenwoordigt en Jacob de gemeente. En dit heeft men mij nooit verteld en daar heb ik mijn leven lang vragen over gehad. Echt waar, voor mezelf. Als Esau Juda is en Jacob is de gemeente. Ik wil het best geloven, maar wie is Laban? Bovendien, Jacob was eerstgeborene, kreeg de eerstgeboortezegen van Isaac. Maar Isaac heeft er helemaal niks aan bijgedragen. Die heeft wat gepreveld tegen hem, wat woorden doorgegeven. Maar in concreto, in de geschiedenis van Jacob, de hele rijkdom van Jacob, hij bluft zelfs en zegt, de Heer heeft mij alles gegeven. Heel de rijkdom van Jacob was afkomstig van Laban. Dus hij was net zo goed in de praktijk, laat ik het zo zeggen, de zure was hij erfgenaam van Isaac, maar in de praktijk was hij de erfgenaam van Laban. Want zijn vrouwen had hij van Laban, zijn kinderen waren kleinkinderen van Laban, zijn vee was vee geboren uit het vee van Laban. Het is niet voor niks dat Laban erachteraan gaat.
Heel
weinig
over.
Ja. Wie stelt Laban voor in het verhaal? En dat is makkelijk genoeg. Laban stelt voor, als Esau staat voor Juda, zijn de twee stammen, staat Laban voor 10 stammen van Israël. En de gemeente komt langs een juridische lijn voort uit Juda, maar in de praktijk niet uit Juda, maar uit Israël. Niet uit de 2, maar uit de 10 stammen van Israël. En is dus de erfgenaam van dat beloofde eerstgeboorterecht aan Jozef, Ephraim en zo verder door langs de lijn van de 10 stammen. Zo simpel zit dat. En daarmee heb je twee kampen tegenover elkaar. Dat van de 2 en van de 10. De een de familie van Laban, ik reken Jacob daartoe. De een de familie van Laban. En de andere is de familie van Esau. Maar de familie van Jacob staat tegenover, zo kan je het ook zeggen, Jacob tegenover Esau, maar er verandert niks mee. Jacob is in zekere zin de vertegenwoordiger van Laban, enzovoorts. Hè. Nou goed, er zijn twee kampen tegenover elkaar, die elkaar bestrijden, waarvan de Bijbel zegt dat ze elkaar benijden, elkaar tot jaloersheid verwekken, dat ze verwisseld worden. En dat ze van lo ami ami worden en de andere wordt van, van lo ami weer ami. Komt allemaal in de Bijbel voor. En dat het koninkrijk als van de ene wordt weggenomen en gegeven wordt aan de ander. En al dat soort zaken. Mahanaim, twee kampen tegenover elkaar, strijdend tegenover elkaar. En raad eens wat, de volgende keer dat Mahanaim voorkomt in de Bijbel, is inderdaad hier in 2 Samuel, ja. En vinden we daar twee kampen? Ja, precies dezelfde. Wij vinden namelijk aan de ene kant Juda, en de twee stammen gaan immers onder de naam Juda. En aan de andere kant vinden we Israël, en de 10 stammen gingen onder de naam Israël. En je hebt er dus precies dezelfde kwestie, dezelfde tegenstelling tussen die twee. En de vraag is, wie heeft de dominantie? Wie is de baas? Wie heeft de eerste bonden? Wie brengt de koning voort? Of hoe je dat maar zeggen moet, hè?
Benjamin wordt nog wel gerekend bij Isbozet.
Ja, dat weet ik, ja, ja. Daarom zeg ik ook altijd, die aanduiding als 2 en 10 stammen, die gebruik ik gemakshalve, omdat iedereen die gebruikt, maar het is mijn keuze niet. De enige goede keuze is die van, als je over het Oude Testament spreekt, Juda en Israël. Maar het blijft ook in de Bijbel moeilijk het gebruik van die termen, de naam Israël sowieso. Ook los van deze kwestie is maar de vraag, wat wordt er onder Israël verstaan? Wordt op vele niveaus toegepast. Dus er moet uit het verband blijken. Het maakt het wat moeilijk om erover te spreken. Een alternatief is altijd die van het Noordelijke en het Zuidelijke Rijk. Ja. Maar als je in de kronieken leest, zal ik maar zeggen, dan is het gewoon Israël en Juda tegenover Israël. En daarna wijs ik erop, want het was even een opmerking over Benjamin, wijs ik er maar op dat in de beschrijving van de splitsing van het Rijk, 80 jaar later dus, vinden wij fundamenteel Juda aan de ene kant en de andere stammen van Israël aan de andere kant, maar, zei de Heer, ik geef aan Juda 1 stam mee. Opdat er een licht, een lamp van Jozef zou zijn bij Juda. En Juda kreeg dus Benjamin mee. Maar daar is hier geen sprake van nog, van dat verschil. Dat gebeurde pas bij de splitsing. En dan kom je terecht dus bij wat wij noemen 2 en 10 stammen. Maar ik heb u al eens, heb ik dat al eens verteld? Ik heb het toch wel eens verteld. Het is heel onnauwkeurig, omdat uit de stammen Israël er velen waren, ook bij de splitsing van het Rijk 80 jaar later, die uit de 10 leefden onder de 2. Andersom ook, dat velen uit Juda leefden onder de 10 en bovendien niet alleen de 10 stammen werden weggevoerd in Assyrische ballingschap, maar ook een groot gedeelte van de 2 stammen. Staat allemaal in de Bijbel. Dus die lopen door elkaar. En als we het hebben over de 10, dan bedoelen we dus, nou ja, de 10 die dominant zijn, maar die andere 2 zijn er net zo goed in vertegenwoordigd. En andersom vind je dus ook afstammelingen van de 10 onder Juda. Toch heet het Juda, omdat dat de dominante stam is in de groep. En die andere wordt dus, als de naam Israël op een of andere wijze niet gebruikt kan worden, wordt die vervangen door de naam Efraïm. Of eventueel Jozef, als dat zo uitkomt. Het huis van Jozef. Het huis van Efraïm, het huis Israëls. Enzovoort. Dus de terminologie, dat blijft altijd moeilijk. Maar als ik het heb over de 2 en de 10, bedoel ik nooit dat de 2 er maar 2 zijn, of dat de 10 er maar 10 zijn, maar dat is niet zo. Is dat zo duidelijk genoeg? Ja. Goed. Bij nader inzien, er is nogal eens wat gedoe over welke stam waar woonde enzovoort. Ik moet u zeggen, dat was niet statisch. Die stammen die verschoven nogal erg. En bovendien, van de stam van Levi leren wij dat hij sowieso geen eigen gebied had. Dus bij welke stam je ook bent, er is altijd wel iemand uit Levi. Dat was ook de bedoeling. Want Levi, als de priesterlijke stam, moest onder alle stammen vertegenwoordigd zijn. En ook helemaal onbekend is waarschijnlijk de gedachte dat de stam van Simeon, dat was maar een hele kleine stam. En die leefde, die woonde in het gebied van Juda, zelfs aan de zuidkant ervan, maar begrensd door Juda. Maar zo noemen ze dat, een enclave in de stam van Juda, oorspronkelijk bij de verdeling van het land, zodat je later denk je, als het over het gebied van Juda gaat, over Juda, dan zal dat toch zijn inclusief Simeon, dat denk je dan. En dat is ook niet terecht, want al lang van tevoren was door Jacob, toch? Was door Jacob aangekondigd in Genesis 49. Ja, inderdaad, ja. In Genesis 49. Het is leuk, dus, vanaf vers 5. Simeon en Levi zijn gebroeders. Nou ja, ze waren allemaal broeders, die hier genoemd worden, maar Simeon en Levi konden het kennelijk goed met elkaar vinden. Hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Mijn eer worden niet verenigd met hun vergadering. De Heer wil zich niet associëren. Distantieert zich dus van Simeon en Levi. Want in hun toorn hebben zij de mannen doodgeslagen. En in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. Dat gaat over de wijze waarop Levi en Simeon hebben huisgehouden in Sichem. In de geschiedenis van Dina en de Sichemieten. Dat waren in de eerste plaats Levi en Simeon. En dus, vers 7, vervloekt zij hun toorn, want hij is heftig. En hun verbolgenheid, dat wil zeggen vervloekt zij ook hun verbolgenheid, want zij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob, dan wel, ik zal hen verstrooien onder Israël. En dus net als dat Levi officieel als priesterlijke stam verdeeld werd onder de stammen van Israël, net zo goed is Simeon verdeeld geworden, in de praktijk verstrooid geworden onder de stammen van Israël. En het oorspronkelijke woongebied, ja, dat zijn wel meer stammen die hun oorspronkelijke gebied verlaten hebben of uitgebreid hebben of verplaatst hebben enzovoorts. Heb je dat? Zodat je bij Juda vind je dus in ieder geval de stam van Simeon, geheel of gedeeltelijk. En na de splitsing is daar ook Benjamin bij. En dan heb je altijd ook nog Levi. Ja.
Dan was er ook niet iets met de Benjaminieten, dat die andere vrouwen mochten...
Benjamin was ook zo'n ja. bijzonder, zo'n klein stammetje. Ja, ja,
en ik bedoel, daar is toch wat mee geweest. En ik
Ja. En met als resultaat dat wat er uiteindelijk van de stam van Benjamin
overbleef
of alsnog weer geboren werd, ja. was in de praktijk ook afkomstig uit alle stammen.
Nee, dat bedoel ik.
Uit alle stammen. Ja. Het is allemaal niet zo eenvoudig. Je kunt niet zomaar zeggen 2 en 10 stammen. We hebben de term ontleend aan de grove verdeling uit de geschiedenis van de splitsing van het Rijk. En daar staat het zo. Dat wil zeggen, er kwam die profeet en die scheurde zijn mantel en gaf aan Jerobeam 10 stukken en dat soort dingen meer. Daar hebben wij dat vandaan. Dat is de officiële situatie. Maar in de praktijk ligt dat heel wat gecompliceerder. Waarom ook niet? Er woonden ook gewoon heidenen onder Israël en ze worden als Israëlieten gerekend, want alle Israëlitische regels golden ook voor alle vreemdelingen binnen hun poorten. Niet alle Israëlieten stamden ook maar van Jacob af. Dus.
Nee.
Waren ook heidenen bij. Dus dan niet zo moeilijk om dat te begrijpen. Je hebt de officiële situatie en daarna de praktijk. En die is vaak ingewikkeld. Zelfs ook in verband met huwelijken die gesloten werden tussen mensen van verschillende stammen. En dan weer de toespassing van het zwagerhuwelijk en zo, zodat je uiteindelijk moet vragen, die man, komt hij nou uit die stam of komt hij nou uit die stam? Wie vertegenwoordigt hij? Ze hebben trouwens, zal ik je wat anders vertellen, heeft hier niets mee te maken. Maar heeft er niets mee te maken. Maar waar men de brief aan de Hebreeën slecht begrijpt, een brief die spreekt over de Heer Jezus als priester, en waar men bovendien het priesterschap zelf ook blijkbaar niet goed begrijpt, heeft men ervan gemaakt dat de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde priester was, volgens het Aaronitisch priesterschap. En ik vind het gênant om te zeggen, maar zelfs mijn grootvader schreef dat, hè, in een bijzin, argumenteerde dat niet. Die zei, Christus is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar in zijn omwandeling op aarde was het zijn Aaronitische priesterschap. Nou, Hebreeën 7 zegt heel duidelijk, en als je het mij vraagt, zelfs volkomen overbodig. Hij was geen priester toen hij op aarde was, want hij was uit Juda en over die stam heeft Mozes niks gezegd over het priesterschap. En het idee van dubbele paspoorten, dat is een moderne vinding. En hoe probeert men dat dan te bewijzen? Want je kan toch bewijzen dat de Heer Jezus uit Juda stamt, dat is toch duidelijk genoeg. Dan zegt men, ja, maar hij was een neef van Johannes de Doper.
Oh ja.
En die was uit Levi.
Dus uit dat familie. Ja.
Nou, en daarna huiswerk, verzin een constructie van familieverhoudingen. Van wederzijdse schoonouders enzovoorts, waardoor dus je dan toch nog een lijn kunt trekken enzovoorts. En dat is makkelijk genoeg hoor, om dan aan te tonen dat voorvaderen van de Heer Jezus van Levi afstammen. Maar dat maakt hem nog niet tot een leviet. Bovendien Hebreeën 7 zegt dat het niet zo was, maar men zit met het idee, dikwijls, mijn grootvader trouwens weer niet, ik weet niet wat hij er precies van vond, ik heb het hem nooit meer kunnen vragen, maar men zit met het idee dat de hoge priester nou eenmaal moet sterven voor het volk. Want in Hebreeën staat dat de hoge priester iets geofferd heeft, namelijk zichzelf. En men denkt dat offeren betekent sterven en dat dus de dood van de Heer Jezus het offeren was dat hij bracht, want dan offerde hij zijn lichaam, ja, als priester dus, want zo wordt het beschreven in Hebreeën. Maar dat berust op een nog veel breder misverstand. Het offer dat Christus als hoge priester bracht, was niet aan het kruis, want toen was hij geen hoge priester. Maar het was daarna, in zijn opstanding, toen hij, en neemt u mij niet kwalijk dat ik een tekst dan even uit een ander verband druk, toen hij zei, Hier ben ik, vader, om uw wil te doen. En hij stelde zijn lichaam tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. En daar ga je niet van dood, noodzakelijkerwijze. Sterker nog, daar word je levend van. Kortom, dat hele verhaal over Christus, de hoge priester en zijn offer, slaat op zijn opstanding en wat er verder volgt. Lees de Hebreeënbrief nog een keer. En nog twee keer, nog drie keer voor mijn part. Laat het tot u doordringen. We zitten vast aan een jargon dat niet bijbels gefundeerd is feitelijk. Hè? Nou ja, hoe ik daar dan weer kom, gauw weer loslaten, want ik zei al, het heeft met dit onderwerp niets van doen. Maar we vinden tegenover elkaar Juda en Israël, de andere stammen van Israël. En dat is dezelfde verhouding als later, die van de zogenaamde 2 en de 10. Alleen toen was Benjamin de vertegenwoordiger van Jozef, dat wil zeggen van de 10 stammen van Israël, bij Juda. Dat was de verbinding tussen de twee delen van het volk, eigenlijk. En waarom dat weer was, acht ik nou ook buiten de orde. Dus ik probeer toch maar weer gewoon terug te gaan naar 2 Samuel 2. We waren ook weer bij die twee kampen. Want hier vind je toch twee legerkampen tegenover elkaar. Juda en de rest van Israël. En de vraag is, wie is het dominant? Wie heeft de macht? En nou ja, die vraag wordt niet maar meteen beantwoord. Want die speelt in de rest van dit hele hoofdstuk nog één rol. Maar ik moet nog even wat zeggen over vers 19. Hij maakte hem koning over Gilead. Dan weet je dat het Ruben gat een halve stam van Manasse aan de oostzijde van de Jordaan. En over de Assyrieten, ja, dat kan niks anders. Niemand weet wat het betekent, tenzij het gewoon betekent de stam van Azer. En dat past goed in het verband. En de stam van Azer is een van de noordelijke stammen, eigenlijk de noordelijkste. Hangt er vanaf hoe je Dan rekent, want Dan heeft zich verplaatst naar het noorden, uitgebreid naar het noorden. Maar Asher is dus gewoon Azer, de Azurieten. Als je, ik weet niet of je een kaart bij de hand hebt. Je zoekt op de Karmel, dat is makkelijk genoeg, hè. Bij Haifa, bij die uitstulping van het land in de Middellandse Zee. Weet je, die bult, hè. Dat berg, de Karmel is dat. Noordelijk van de Karmel, breed langs de kust, naar omhoog, is het gebied van Azer. Dat is het noordelijkste eigenlijk. En over Jezreel, is de vlakte van Jezreel, die ligt een beetje, laten we zeggen, oost, landinwaarts oost vanaf de Karmel. Dat is een vlakte. En aan die vlakte grenzen in de praktijk de stammen van Zebulon, Issachar en Naftali. En je mag aannemen, zeker als je de geografie kent, dat wie de vlakte van Jezreel, kortom wie Jezreel beheerst, beheerst het aangrenzende gebied. Zo simpel is dat, hè. Dat heeft te maken met in- en uitgangen bewaren.
En Armageddon, daar staat je toch uit op een vlakte?
Dat is daar ook, ja. Megiddo is een heuvel, die ziet uit over die vlakte, ja. Geweldig, je moet het een keer gezien hebben, ja. Je kunt ook ontzettend ver kijken over die vlakte heen. Hè. Maar Zebulon, Issachar en Naftali grenzen daaraan. En worden geacht dus daarmee beheerst te zijn. Daarna krijgen we Ephraim. Dat is iets zuidelijker, naar het midden van het land eigenlijk. En daarna over Benjamin. Dat ligt iets weer verder naar het oosten, tot aan de noordwestkant van Jeruzalem. Feitelijk, Ephraim en Benjamin grenzen aan elkaar. Dat zijn de familie van Jozef is dat, hè. Ja. De enige van de stammen van Israël die je hier niet genoemd vindt, feitelijk, die had moeten... Die je wel had verwacht is de stam van Dan. Maar de stam van Dan ligt min of meer tussen, althans voor een deel, tussen Ephraim en Benjamin. En verder, de stam van Dan is ook in die dagen al uitgebreid naar het noorden. Zijn naar het noorden getrokken, hebben Laïs ingenomen en noemden het Dan enzovoorts. Dus waar je die precies moet lokaliseren, weet ik niet. Plus dat er nog bij komt dat een groot deel van de stam van Dan... zich überhaupt niet meer in het land bevond, want zij waren de eersten die zich met de scheepvaart bezighielden. Volgens Richteren 5. In ieder geval. Ga ik ook verder niet uitleggen. Er staat dan ook aan het eind van vers 9... en, of namelijk, over gans Israël. Is dit gans Israël? Nou ja, wie je mist uit de opsomming nu eigenlijk... als ik dan even buiten beschouwing laat... wie je mist uit de opstanding zijn... Juda, natuurlijk, want die was onder David. En Simeon en Levi... Maar ja, die worden geacht te leven onder de andere stammen van Israël. Onder alle stammen van Israël, dus die noem je niet meer apart. Als stammen. Het gaat immers over grondgebied eigenlijk. Dus Simeon en Levi ontbreken daarbij. En dus is er geen een weg. Zo simpel is dat. Heel Israël is dus inderdaad heel Israël. En let op, gans Israël staat hier, in dit geval is dat exclusief Juda. Je kunt niet, ik weet dat mensen protesteren, maar ja, jongens, niet zo naïef doen, hè. Je kunt niet zeggen, gans Israël betekent die en die stammen. Dat hangt er vanaf waar het staat. Er is niks moeilijks aan. Ik vertel ook niks nieuws. Ik heb mijn leven lang, ik herinner het me niet meer zo lang, heb ik altijd gezegd, een woord heeft een grote betekenis, tenzij dan door de context de betekenis versmald wordt. Een dag is 24 uur, een kalenderdag. Maar als het woord nacht ernaast staat, is de dag ineens nog maar de helft. Dan is het dag en nacht. Moeilijker is dat niet. En als de wereld kan zijn, de hele schepping. Maar als er staat dat de gehele wereld zou worden beschreven... Ik doe me wat uit mijn hoofd, hè. Want het loopt tegen kerst niet, maar... Ik breng u vast in de kerstfeer. Dat de hele wereld zou worden beschreven, begrijpt u dat het niet gaat over de planten en dieren... en de boomkikkers en de... Het is ook weer allemaal... maar goed. Maar alleen over de mensenwereld. Enzovoort. Gans Israël... Ja, uit het verband blijkt dat Juda daar niet met meegerekend wordt. Daarna zoek je schriftplaatsen waar sprake is van gans Israël en gans Juda. En daarna zoek je weer schriftplaatsen waar gans Israël staat en kennelijk wordt toch heel Israël bedoeld. Alle stammen van Israël. Moeilijker is dat niet, maar het is moeilijk. Je moet namelijk je Bijbel lezen. Het is een heel naïeve, dat is een ander woord voor dom, hè, maar... Oké, okay. Het is een naïef is een positieve eigenschap. Naïviteit, vind ik. Oké. Okay. Maar het is een naïeve gedachte dat je kunt zeggen, dit woord staat er en dit betekent het dus. Dat is niet zo. Wie ieder die ooit een fatsoenlijk woordenboek geraadpleegd heeft, komt meteen met een probleem. Er staan wel 3, 4, 5, 12 betekenissen van één en hetzelfde woord. Hoe weet je nou wat het betekent? Uit het verband. En dus roep ik al jaren. Als je alleen een woord hebt en geen verband, betekent zo'n woord in de praktijk niks. Helemaal niks. Eigenlijk kan een woordenboek dus ook niet. Kan niet eens bestaan. En daarom een goed woordenboek. Het groot woordenboek de Nederlandse taal, kent u dat? Moet je goed groot bij huis zijn, anders krijg je het niet bergen. Ik weet niet meer hoeveel delen het was. Ik heb het ook niet. Trouwens, ik kan het niet betalen, dat is het hele verhaal, anders had ik het al lang. Dat is zo, daar hebben ze tientallen jaren over gedaan om het weer uit te brengen in herdruk. En voordat het klaar was, kwamen ze erachter dat niemand meer boeken koopt. Ze willen het allemaal op internet of als pdf of als bestand of wat dan ook. Hè? Digitaal, dan kan iedereen het kopiëren en wat is het resultaat? Dat je zo'n boek niet meer uit kunt brengen. Ik heb een hekel aan die dingen. Want daar draait het op uit. Hè? Nou goed. Maar begrijp hem, hè? Gans Israël, maar het is, blijkt hier, exclusief Juda. Wij waren aan het eind van vers 9. Gans Israël wil dus zeggen, gans Israël behalve... Juda, hier. Daarna staat er over die Isboset, die overigens Israël dus officieel koning was. Er staat 40 jaar was Isboset, Sauls zoon, oud, als hij koning werd over Israël. Let op, over Israël, dat is nog steeds niet ja. Juda. Let erop, hè. Er staat Israël, maar het is niet Juda. Nee. Het is alles, maar het is niet Juda. Nee. Zodat je maar beziet dat Juda niet Israël is. Wat las ik nou van de week weer? Oh ja, in een boek waarin de uittocht van Israël uit Egypte te sprake kwam. En daar ging het ook over het Joodse volk dat uit Egypte werd uitgeleid. En later over de tempelbouw. Ging over de Ark des Verbonds, nou weet ik het weer. En de Ark des Verbonds, die dan een plaats kreeg in de tempel die als het ware gebouwd werd door de Joden, stond er dan over de Ark des Verbonds. Maar ja, dat is helemaal de Joden niet, hè? Dat is Israël, niet de Joden.
Nee.
Dat hebben u toch?
Ja.
Dat is toch niet hetzelfde? Die mensen denken dat de Joden hetzelfde is als Israël.
Ja, nee, zeker niet.
En dat is niet zo. Er is wel overeenkomst, een koe is wel een rund, zeggen we dan, naar al oud gebruik. Hè? Maar een rund is nog geen koe. Er zijn er nog een paar meer. Hè? En als een kalfje geboren wordt, is dat een koe dan? Nee, het kan wel een walvis zijn zelfs.
Ja, inderdaad.
Ja.
Ja,
ja.
Ja, dat heet ook een
kalf. Dat is zelfs helemaal geen familie, lijkt mij.
Nee.
Maar vooruit. 40 jaren was Isboset Sauls zoon als hij koning werd. Valt u nou ook op dat Isboset dus geboren werd bij de aanvang van de heerschappij van Saul? Want Saul was 40 jaar koning. Toen stierf hij. En toen nam Isboset het over. En die was toen 40 jaar oud. Isboset is dus gewoon de dubbelganger van Saul. En hij zet precies hetzelfde voort. Er is nog steeds een uitbeelding van de heerschappij van de wet. Lijkt mij duidelijk, hè? Als ik koning werd overigens. En hij regeerde het tweede jaar. Om die uitdrukking is nogal wat discussie. Maar ik vind het wel aardig goed vertaald. Dus het is zo neutraal mogelijk vertaald. En nou lezen wij dit in het Nederlands en begrijpen niet wat er staat. Hij regeerde het tweede jaar. Het derde jaar niet, het eerste jaar ook niet, maar regeerde het tweede jaar. Dat kan zo dus niet. Maar wat betekent het? Er zijn theorieën over ontwikkeld. Maar ik ben er gauw mee klaar. Waar het over gaat namelijk is dat in het tweede jaar van de regering van Isboset de gebeurtenissen plaatsvinden die hierna in dit hoofdstuk vermeld worden, beschreven worden. De strijd namelijk tussen de legers van Isboset, schuine streep Abner, en aan de andere kant de legers van Joab, schuine streep David. Tussen Israël en Juda dus, om zo te zeggen. Dat gebeurde toen. Want hoe dan ook, wij lezen later dat na de dood van Isboset, dat is in hoofdstuk 4, dat onmiddellijk daarna David door alle stammen van Israël als koning wordt herkend. En dat is hoofdstuk 5. Dat heb je geloof ik, hè? Isboset sterft, nou ja, wordt omgebracht. En daarna wordt David koning over alle stammen van Israël. Maar dat is totaal 7 jaar. En dat staat ook hier in 2 Samuel 2, vers 10 en 11. Waar staat Isboset regeerde het tweede jaar, alleen die van het huis van Juda volgde David na, dat is de zaakjes eigenlijk. Het getal nu de dagen die David koning geweest is te Hebron, over het huis van Juda, is 7 jaren en 6 maanden. Hoe lang heeft dan Isboset geregeerd?
Nou ja, ook 7 jaar en 6 maanden zou je zeggen.
Ja, dat lijkt mij ook.
Ja.
Dat lijkt mij ook. Alleen, wat betekent dan het tweede jaar in vers 10? En mijn antwoord is dan, het wil zeggen dat in het tweede jaar van Isboset deze strijd uitbrak die hier in de rest van hoofdstuk 2 beschreven wordt. En die bovendien jarenlang geduurd heeft, want dat is de strekking van hoofdstuk 3 vers 1. Er was een lange krijg tussen het huis van Saul en tussen het huis van David. Doch David ging en werd sterker, maar die van het huis van Saul gingen en werden zwakker. Dat neemt toch jaren in beslag, lijkt mij. Zie? En anders krijg je theorieën over dat Isboset 2 jaren geregeerd heeft en daarna nog 5 jaar een interregnum. Dat wil zeggen, was er geen koning en nam Abner de honneurs waar. Of andersom, de eerste 5 jaar nam Abner de honneurs waar en na 5 jaar stelde hij Isboset tot koning over Israël. Die dan nog 2 jaar later doodging en dat was het dan. Dat lijken me allemaal theorieën die, die moet je erbij bedenken, anders kom je niet uit. En het lijkt mij dat de uitdrukking die vertaald is met het tweede jaar gewoon de inleiding is tot wat hier nu verder volgt. En het wordt aangevuld met nog enige chronologische gegevens. Hij regeerde 2 jaar. En eigenlijk zou je vandaar ook meteen verder moeten lezen in vers 12 even. Hij regeerde het tweede jaar en toen toog Abner de zoon van Ner uit met de knechten van Isboset, de zoon van Saul van Mahanaim naar Gibeon en toen werd het oorlog. En oh ja, het tweede jaar, en nu we het toch over chronologie hebben, in de eerste plaats, hij was koning over Israël, behalve over het huis van Juda. En wat het huis van Juda betreft, daarover regeerde David, totaal 7 jaar en 6 maanden. En dat zijn losse opmerkingen tussendoor van chronologische aard, naar aanleiding van het tweede jaar van Isboset. En moeilijker is hij dan niet, hè. De man heeft dus ook gewoon 7 jaren en nog wat geregeerd over Israël. Terwijl David officieel het koningschap had aanvaard over zijn eigen stam, die hem tot koning had uitgeroepen. En pas na de dood van Isboset in hoofdstuk 4 wordt hij uitgeroepen tot koning over alle stammen van Israël. En dat is inmiddels hoofdstuk 5. Ja? Is die duidelijk? Dan hebben we nog even de uitdrukking inderdaad voluit in vers 11. Het getal nu der dagen die David koning geweest is te Hebron over het huis van Juda is 7 jaren... en 6 maanden, dus kijken wat staat er aan tekstverwijzingen onder, er staan er 2 onder, ik heb er een paar meer. In de eerste plaats zou je hier naast moeten leggen, in de eerste plaats weet ik niet, ik noem ze maar even. Dit is 2 Samuel 2 vers 11, dan hebben we 2 Samuel 5 vers 5. Eerst vers 4, dan hebben we de volledige chronologische gegevens over de regeerperiode van David. 2 Samuel 5 vers 4, 30 jaar was David oud als hij koning werd, 40 jaren heeft hij geregeerd, dan weet je dus dat hij 30 was bij de dood van Saul, waarna hij tot koning uitgeroepen werd, alleen maar door Juda. Maar toen was hij 30 jaar, want hij heeft 40 jaar geregeerd, staat er vervolgens. En daarna wordt het in 2 Samuel 5 vers 5 onderverdeeld in te Hebron regeerde hij over Juda 7 jaren en 6 maanden. Exact hetzelfde als in 2 vers 11. En te Jeruzalem regeerde hij 33 jaren over gans Israël en Juda.
Dit is een half jaar zo.
De regeerperioden worden altijd per hele jaren gerekend. Vandaar dat je onderweg nogal eens problemen krijgt, want je hebt soms koningen die niet een vol jaar regeren.
Ja.
Ja.
Maar 0 jaar regeren kan niet.
Nee, 0 jaar regeren kan niet. Dus je krijgt dan toch 1 jaar. Maar dat ene jaar van die koning is eveneens jaar nummer 1 van zijn opvolger.
Waarom staat hij dan 6 maanden?
Nou, omdat het deze keer afgerond is, iets nauwkeuriger tot, niet tot hele jaren, maar tot jaren en maanden voor de gelegenheid. Als jaren afrond, worden het dus 7 jaar en 33 jaar. Dat doet de Bijbel ook. En dat is niet een tegenstrijdigheid, behalve voor degene die alleen wiskunde gestudeerd hebben. Toch? Die zeggen, dat klopt niet.
Breder, als je twee vakken nemen.
Ja, maar het is maar de vraag hoeveel cijfers je achter de komma wil hebben. Ja. We ronden het altijd af. Tot hele getallen of één cijfer achter de komma of twee, weet je veel. Moeilijker is het niet. Dat is het eerste antwoord op die vraag. Het tweede antwoord op die vraag blijf ik even schuldig, want er zit de profetische betekenis aan vast.
Ja, 70ste jaarweek.
Ja, dat heeft van doen met de toekomst. Maar ja, dat is. Dat moet, het probleem is, dat kan ik wel uitleggen, maar dan ben ik helemaal weg uit de geschiedenis die hier vermeld wordt. Hè. En dat was nou ook weer niet meteen de bedoeling. Ik noem u eerst deze schriftplaatsen. 7 jaar, 6 maanden en 33 jaren. Overeenkomen met 2 Samuel 2 vers 11, waar wij vandaan komen. Maar wij hebben ook nog...
1 Koningen 2 vers 11.
Oh, nou ja, dat is goed. Nee, ik neem die eerst wel dan. Anders zit hij erop te wachten. 1 Koningen 2... Tekstverwijzing. 1 Koningen 2, waar wij lezen in vers 11. Nadat David ontsliep met zijn vaderen en werd begraven in de stad Davids, staat er in vers 11... De dagen nu die David geregeerd heeft over Israël zijn 40 jaren. 7 jaren heeft hij geregeerd in Hebron. En in Jeruzalem heeft hij 33 jaren geregeerd.
Oh ja, is dat 33 jaar?
Ja.
En niet die 6 maanden?
Niet die 6 maanden, die worden niet vermeld.
Nee.
Het is gewoon 37.
Dan is het bij elkaar is het dus 40, ja. Nou, het kan best 40 jaar en 2 maanden geweest zijn... Bedenk ze er maar bij. Maar het wordt gewoon afgerond.
Ja.
Dat mag niet moeilijk zijn. Als je bovendien de chronologie samenstelt met jaartallen... dan heb je een halve jaar echt niks. Het gaat om hele jaren. Welk jaar was het? Hè?
Ja.
En als ik u naar uw leeftijd vraag... noemt u ook uw leeftijd een aantal jaren. Maar het is altijd te laag, hè? Dat weet u. Hè?
Ja.
Het is altijd te laag.
Je rondt het niet af.
Je rondt het niet af naar boven, nee.
Nee.
Vreemd genoeg,
ja.
Eigenlijk.
Ja.
Want ja. Kijk, als je 12 bent, ben je echt al in je 13e jaar. Dus,
ja.
Hè? Maar welke noem je? 12 of 13? Maar dat is het oude verhaal. Wanneer werd de Heer opgewekt? Na 2 dagen of op de 3e dag? Ja. Dan laat ik het probleem niet moeilijker maken dan het is, jongens. Nee, ik kom het doen. Dit was 1 Koningen 2 vers 11. Dan heb ik nog 1 Kronieken. 29. 1 Kronieken 29. Waar staat in vers 26. Eerst in vers 26, zo heeft dan David, de zoon van Isi, geregeerd over gans Israël. Hier wordt blijkbaar bedoeld inderdaad inclusief Juda. Daar heb je nou zo'n tekst, hè? Maar wij weten dat gewoon. De dagen nu die hij geregeerd heeft over Israël zijn 40 jaren. Te Hebron regeerde hij 7 jaren en te Jeruzalem regeerde hij 33. In het hele Oude Testament vind je niks over Saul, die nagaande. En van David hebben we er nu al 4. En nog eens het einde niet, want we hadden ook nog 1 Kroniek 3.
1 Kroniek 3.
1 Kroniek 3. Waar het gaat over zijn nageslacht. En waar staat in vers 4, 6 zonen zijn hem te Hebron geboren, want hij regeerde daar 7 jaren en 6 maanden.
Ja.
En 33 jaren regeerde hij te Jeruzalem. Staat er, als je mij vraagt, volkomen overbodig tussen. Maar we hebben nou 5 schriftplaatsen waar wij met de neus gedrukt worden op 7 en 33. Dan wel 7,5 en 33. Nou ja, het was gewoon dus bij elkaar 40 jaar. Neemt niet weg dat wij die, en ik probeer het zo kort en simpel mogelijk te zeggen zonder te veel uit mijn onderwerp te geraken. Het neemt niet weg dat wij dit soort verhoudingen, de verhouding van 7 en 33 in de Bijbel nog enige malen tegenkomen. En dat is namelijk bij Mozes in Exodus 24, waar de man 40 dagen op de berg was, op de Sinaï. Ja. Ik hoop altijd maar dat mijn aantekeningen kloppen, want anders weet je dingen niet uit het hoofd te vinden, hoor. Exodus 24. Ja, waar staat in vers 15. Toen Mozes op de berg geklommen was, zo heeft een wolk de berg bedekt. En de heerlijkheid des Heeren woonde op de berg Sinaï, en de wolk bedekte hem 6 dagen. En op de 7e dag riep hij Mozes uit het midden der wolk. En het aanzien der heerlijkheid des Heeren was als een verterend vuur op het opperste dienstbers in de ogen der kinderen Israëls. En Mozes ging in het midden der wolk nadat hij op de berg geklommen was. En Mozes was op die berg 40 dagen en 40 nachten. Op de 7e dag kwam hij uit de wolk, om zo te zeggen. En daarna volgde 7 dagen van duisternis, tot in de 7e dag in elk geval. En daarna volgden nog 33 dagen, blijkbaar. Waarin hij sprak, of met, of was bij de Heer, waar hij waarschijnlijk onuitsprekelijke dingen gezien heeft, die het de mensen niet geoorloofd zijn uit te spreken, maar... Laat hij me zitten verder, hè. De Heer heeft hem daar een voorbeeld getoond op de berg. Dat was in die 33. Maar er gingen er 7 aan vooraf in duisternis. Op de berg. Hebben die? Zelfde getalsverhoudingen. We hebben trouwens ook dezelfde getalsverhoudingen in Leviticus 12. Ze worden er dus bij ons ingehamerd, hè, eigenlijk. Leviticus 12, zo'n beetje vers 2. Vanaf vers 2. Spreek tot de kinderen Israëls zeggende, wanneer een vrouw zaad gegeven, namelijk een knechtje, gebaat zal hebben, zo zal zij 7 dagen onrein zijn. Volgens de dagen der afzondering hare krankheid zal zij onrein zijn. Staat hier bij mij een zetfout. Zal zijn onrein zijn, staat er bij mij. Dat zij moeten zijn. Zal zij onrein zijn. En op de 8e dag zal het vlees zijner vooruit besneden worden. Daarna zal zij 33 dagen blijven in het bloed hare reiniging. Heb je die?
Ja.
Daar heb je dus ook 7 en 33... Dan heb je er nog één in... Dan heb je er nog één in Johannes hoofdstuk 20. Dat is bij de opstanding... Na de opstanding van de Heer Jezus... Waarbij hij op de dag van zijn opstanding, op eerste paasdag... verschijnt aan zijn discipelen, dan is Thomas er echter niet bij. Dit heeft betrekking niet op David, niet op het knechtje of de kraamvrouw, niet op Mozes, maar op Thomas. Thomas is er niet bij. En dan staat er in vers 26, en na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en deze keer was Thomas er wel bij. En toen kwam Jezus binnen als de deuren gesloten waren. Dat is kortom na 1 week. Dit is, er staat dan 8 dagen, maar ja, dat is Bijbelse inclusieve telling. Het is gewoon 1 week later en 1 week is per definitie 7, hè. Dat weet u, hè. Dan heb je een periode van 7. Daarna sla ik 1 bladzijde om. En ben ik in Handelingen 1, vers 3. Waar staat dat de Heer, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En dat liep uit op hemelsdag. Kortom, er zitten ook op onze feestkalender, heet dat, 40 dagen van eerste paasdag tot hemelvaartsdag. Maar de 40 dagen worden verdeeld in 7 en 33. De eerste 7 leiden naar de bekering van Thomas. Heb je die? Ik heb er nog een, die is moeilijker. Dat komt omdat het wel dezelfde verhouding is, maar met andere cijfers, met dubbele cijfers namelijk. Dus dat maakt het nog iets lastiger, maar ik kan niet nalaten u dat te vertellen. Maar dus, ik zoek het niet op, dat is me veel te ingewikkeld. Dat is in Genesis, in de geschiedenis van Jozef. Waar wij vinden dat Jozef 30 jaar oud is, staat er ook bij dat hij 30 jaar oud is als hij koning wordt, dan wel onderkoning van Egypte, dan wel vader van Farao, want zo wordt het zelfs genoemd. Is hij 30 jaar oud. Daarna volgen 7 vetten jaren en 7 magere jaren. Dan is hij inmiddels dus 44. Toch?
Ja.
30 en 7. En nog 7. Ja, is hij 44. En aan het eind van Genesis staat 2 keer vlak achter elkaar dat Jozef 110 jaren oud is geworden. Dat wil zeggen, dat is vanaf het einde van die magere jaren, vanaf dat hij 44 was, nog 66.
Ja.
Dus je hebt 2 keer 7 en 2 keer 33. Heb je dubbele cijfers. Waarom dat is, kan ik onmogelijk in een paar woorden uitleggen. Daarvoor zit er veel te veel aan vast. Wat ik wel weet, is maar ja, dat is eigenlijk ook maar de helft van het verhaal. Maar goed, dan laat ik die helft dan vertellen. Wel weet ik dat wij in de toekomst een periode kennen. En ik zeg het zo terughoudend mogelijk, hè? Zo nauwkeurig mogelijk ook. We kennen een periode vanaf het begin van de 70ste week van Daniel. Als u mij vraagt, de opname van de gemeente, maar doe maar. Maar vanaf het begin van de 70ste week van Daniel, tot het moment dat het Rijk van Babel, om zo te zeggen, definitief ondergaat en Babel verwoest wordt en de Zoon des Mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid in een inmiddels herbouwd Jeruzalem. Dat is de aanvang van de 1000 jaren. Dat is een periode van 7 jaar eerst, want het is de 70ste week van Daniel, die overigens slechts betrekking heeft op Juda, want de 70 weken en dus ook de 70ste week van Daniel is bestemd over uw volk, Daniel 9 vers 24, uw volk en uw heilige stad, dat is het Joodse volk. Juda, de koninklijke stam bovendien, en over koninkrijk gaat het nog een keer in dit verband. 7 jaar verband met Juda. Wel nu, de 70ste week van Daniel is een periode van 7 en die heeft inderdaad van doen met slechts Juda. Heb je dat? Zodat nu de vraag is, maar hoeveel jaren verlopen er nou vanaf het eind van de 70ste week tot aan de val van Babel, dat ezel zit op de troon van zijn heerlijkheid en het begin van de 1000 jaren.
33 jaar.
I rest my case. 33 jaar. Staat het ergens in de Bijbel? Ja, denk het wel. Staat dat er letterlijk? Ja, het is met letters geschreven. Ik, Wat is letterlijk? Sommige mensen vinden dit absoluut geen argument. Vinden het jammer, want ik vind het een verschrikkelijk sterk argument. Die getalsverhouding wordt ons niet voor niks opgedrongen. Bij David zeker. 5 keer. Dan moet je toch een keer over struikelen. Wat is er mee? Waarom wordt de pas en de onpas 5 keer gezegd is 7 jaar en 33 jaar?
Is er nog over het half jaar te zeggen wat er aan bekeert?
En nu, want dat zou ik nou gaan doen. Nou heb ik een beetje inleiding gemaakt, dus dan kan ik dat zeggen. Daarna krijg je, 5 keer. Nee, maar er staat 3 keer, 3 van de 5 keer staat het is 7,5. Althans bij David. Laat ik dan maar zeggen, mijn zinzies, maar dit moet ik eigenlijk de hele avond bij elke zin zeggen dan. Dus het ziet niet op natuurlijk, maar ik ben van mening dat bij de... wederkomst van Christus, dat wil zeggen bij het officiële aanbreken dus ook van het nieuwe verbond over Israël. Ik maak nog even geen onderscheid tussen Juda, gewoon Israël. Bij de wederkomst van Christus, aan het eind van de 70ste week. Dat daar enige dingen teruggezet worden, dat wil zeggen gecorrigeerd worden. Dat een afwijking die ontstaan is bij de aanvang van het oude verbond, dat die afwijking hersteld wordt. Waarom die afwijking is, moet ik u eerst vertellen en daarna kan ik gaan uitleggen waarom ik denk dat het weer veranderd wordt. Je komt van het een in het ander. Maar ik bedoel dit, in Exodus hoofdstuk 12, als ik mij goed herinner, vinden wij vermeld bij de uittocht uit Egypte met de instelling van het Pascha, dat deze maand, die toen actueel was, dat dezezelfde maand, vers 2 van Exodus 12, dat dezezelfde maand zal uw lieden het hoofd der maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Met andere woorden, dit wordt maand nummer 1.
Dat was toch Nissan of Aviv, hè?
Die maand heet Nissan of Aviv. Eigenlijk in het Hebreeuws Aviv. Nissan komt uit het Aramees, uit de ballingschap. Maar dat was niet de eerste maand, het was de 7e maand. En daardoor kreeg je het merkwaardige verschijnsel dat maand nummer 1, dag 1 van maand nummer 1, niet nieuwjaarsdag is, zit er zelfs een half jaar bij vandaan. Heel ingewikkeld. Altijd moeilijk om uit te leggen, men vindt het gek dat het zo kan. En dan zeg ik, hebben jullie eigen kalender wel eens bekeken? Het is nog veel gekker. Hè? Het is nou november, hoeveelste maand is dat?
De
11e.
Nee,
november betekent dat het de 9e maand is. Ja. Volgende maand is december, dat betekent dat het de 10e maand is. De vorige maand was oktober, dat wil zeggen dat het de 8e maand is.
September 7.
Wij klungelen er ook maar wat mee af. Dat is ook ooit een keer verschoven. Ja, dat was terwille van de christelijke kalender. De geboorte van de Heer Jezus moest maand nummer 1 worden. Maar die namen die bestonden al, die zijn dus allemaal verschoven. Dat wil zeggen, wat hier gebeurde, dat kennen we meer. Nou ja, later dan. Maar de maandnummering werd gewijzigd. Dat heeft allerlei consequenties. Maar ik bedoel me best daar niet op in te gaan. Maar ik geloof dat bij de wederkomst van Christus deze verschuiving, deze uitfaseplaatsing, zijn de technici onder ons, het is 180 graden in fase verschoven, dat loopt niet goed. Er is iets mee mis. Die faseverschuiving, om zo te zeggen, die wordt weer teruggezet. En ze worden weer aan elkaar gekoppeld, hoe heet dat, gesynchroniseerd. Het loopt een half jaar uit de pas, eigenlijk. En ik geloof dat bij de wederkomst van Christus dat half jaar gecompenseerd wordt. Dat de jaartelling of de dagen- of maandentelling weer teruggezet wordt naar wat die oorspronkelijk was. En het is, als u mij vraagt, de verklaring voor de uitspraak in Openbaring 8, vers 1. Waar wij zijn aan het einde van de 70ste week van Daniël. Ja, dat, als ik dat moet uitleggen, jongens, dan wordt het laat vanavond, hè. Maar goed, wij zijn daar aan het eind van de 70ste week van Daniël. Daar waren we al aan het eind van hoofdstuk 6 overigens. En toen kwam er wat toelichting. Maar daarna wordt de draad weer opgepakt in Openbaring 8 vers 1. Dat weten we zeker, want aan het eind van hoofdstuk 6 waren we bij het zesde zegel. En bij 8 vers 1 zijn we bij het volgende. Bij de zevende zegel. En dan staat er: toen werd er een stilzwijgen in de hemel omtrent van 1,5 uur. En als u het mij vraagt, uur betekent ook maar een tijdsperiode. Als u het mij vraagt, betekent het gewoon
een half jaar.
Een half jaar. Er is een half jaar waar niks over te zeggen valt. Waarom niet? Ja, eigenlijk omdat het helemaal niet bestaat. Ik bedoel dit. Als, en ik bedoel niet meer dan ik, echt niet, niet meer dan ik nu zeg. Als de wederkomst van Christus aan het eind van de 70ste week van Daniël zou plaatsvinden op de 10e Nisan, dan zal het achteraf verklaard worden tot 10 Tisri. Dat wil zeggen, Nisan is maand nummer 1, ja, maar oorspronkelijk was het maand nummer 7. En vanaf dat moment wordt het weer maand nummer 7, dus dat verschuift. En dan zal het blijken dat de dag van de intocht in Jeruzalem, want die datum is dat, en van de doortocht door de Schelzee, het is 10e van die eerste maand, en van het inhuisnemen van het paaslam, 10e van de eerste maand, dat die achteraf zal blijken te zijn grote verzoendag. Want dat is de 10e van de 7e maand. Of andersom. Komt u nog een keer. Als de komst van Christus aan het eind van de 70ste week plaatsvindt op de 10e van de 7e maand, zijnde Joodse Grote Verzondag. Ja. Het ligt voor de hand, beide data liggen voor de hand. Zal het achteraf blijken te zijn de dag van de intocht in Jeruzalem, maar dat was de datum van het eind van de 69ste week. En dus de verjaardag van de doortocht door de Jordaan het land binnen. En dat soort dingen meer. En dat niet alleen, want er vallen nog meer data dan ineens over elkaar. Want op de 15e zou dan in het ene geval loofhuttenfeest moeten beginnen. Maar in het andere geval wordt het paasfeest. Die vallen dan gelijk. Dan vallen paas en pinkster op één dag. Nee, die niet. Maar daar zit nog veel meer aan vast en dat ik daarbij kom heeft nog meer redenen, want er worden nogal wat data in de Bijbel genoemd, ook in verband met de profetieën. En ik kan ze alleen begrijpen als je inderdaad die twee helften van de kalender over elkaar heen legt. Je bent dan alleen in je tijdrekening, niet in de tijd, maar alleen in de tijdrekening, ben je 7 of 6 maanden kwijt. Heb je dat? We zijn aan het eind van de avond, ik ben over mijn tijd, dus dan kan ik nou iets zeggen wat er niks mee te maken heeft. Wij hadden in Europa, hadden wij de Juliaanse kalender. Ingevoerd onder gezag van Julius de Keizer. Hij zegt, zeg maar, Jules zegt hij, hè? Julius Caesar. Dat is, wanneer was dat? Dat was 50 voor Christus of zo, ongeveer. Hè? Helemaal precies weet ik dat niet, maar dit raakt hem wel, daar. Die tijd was hij keizer, dus dat is nog van voor ons jaartelling. En dat is een kalender van 365 dagen met elk vierde jaar een schrikkeljaar.
Vrij nauwkeurig.
Dat is vrij nauwkeurig. Nou weet ik niet hoeveel eeuwen we er precies mee gedaan hebben. Dat weet ik uit mijn hoofd niet. Dat ben ik vergeten. Maar was het 1400 zoveel? Of was het nog veel? Nee, het was nog veel, veel eerder. Het was 600 zoveel. Want het moet in de tijd geweest zijn van paus Gregorius. Dat is 600 zoveel. Nou ja, laten we zitten. Ongeveer 600. In ieder geval aan paus Gregorius hebben we te danken de invoering van het Gregoriaanse jaar. En het Gregoriaanse jaar kent een jaar van 365 dagen, net als het Juliaanse. Met elk vierde jaar een schrikkeljaar, net als het Juliaanse. Maar met de eeuwjaren, elk vierde eeuwjaar, niet. Geen schrikkeljaar. Want een jaar duurt niet 365 en een kwart dagen, maar 24. Dat betekent dat je op 100 jaar een dag mis zit. En vandaar dat het jaar 2000, was het jaar 2000 schrikkeljaar? Die weer wel, maar 1900 niet en 1800 niet en 1700 niet, maar 1600 was het weer wel.
Ongeveer 100 jaar dus.
Maar bij de invoering van de Gregoriaanse kalender, die dus nauwkeuriger is, vooral op lange termijn. Alleen op lange termijn, korte termijn merk je er niks van. Hè? Maar bij de invoering van die Gregoriaanse kalender, het heeft in sommige landen nog even geduurd voordat het ingevoerd werd, overigens. Bij de invoering daarvan heeft men de ontstane fout in de loop van al die Juliaanse tijdrekening, heeft men die fout gecompenseerd en dus enige dagen overgeslagen. En dat varieert van 11 tot, ik meen, 14 dagen afhankelijk van wanneer het ingevoerd werd en waar. En ik geloof dat ongeveer de laatsten die de Gregoriaanse kalender hebben ingevoerd zijn de Russen.
Ja.
En daar vieren ze nog steeds kerst in het begin van januari ergens.
En de oktoberrevolutie?
Ik was ooit in januari, vroeg na nieuwjaar, was ik in Eilat. En een paar dagen later werd de kerst gevierd. Maar ja, het stikt daar van de Russen, hè.
Ja.
Die daar vakantie komen vieren. En die vieren dan nog kerst. Die zeggen, ja, het kan wel zijn dat bij ons die Gregoriaanse kalender is ingevoerd. Maar ze hebben nou, daardoor hebben ze ons kerst ontnomen. En ze hebben de fout niet geaccepteerd. En dus vieren ze in januari ergens, vieren ze alsnog kerst. En op de Engelse kalenders, als je een Engelse agenda vindt, heb je grote kans dat er ergens in januari staat Old Christmas. En dat is ongeveer 12 januari. Daar hebben ze dus ook enige dagen zoek gemaakt. Het is maar hoe je rekenen wil en welke naam je geeft aan een datum. Maar ik denk dat dit de verklaring is ook voor, ja, was het nou 7 jaar of 7,5 jaar? Historisch, ik heb dat denk ik goed uitgelegd, historisch is het gewoon een kwestie van afronden. Maar profetisch is het een kwestie van, dat halve jaar gaat ook de mist in. Dat wordt overgeslagen, we springen een half jaar over. Het is er niet. Heb je dat? Ik persoonlijk denk, maar we zijn het eind, dit komt er allemaal niet op, hè. Komt niet op het bandje. Ik persoonlijk acht de kans het grootst dat de Joden de moed zullen hebben om de naam des Heren aan te roepen op hun grote verzoendag. Wanneer anders? Maar dat het van Gods wegen meteen wordt gerekend, niet alleen tot grote verzoendag, maar ook wordt het dan Pasen. Dan wordt het de intocht in Jeruzalem, om zo te zeggen, min of meer. Einde van de 70e week van Daniël. Helaas is dat te laat om alsnog Pasen te vieren. Maar als Israël niet in staat is, omdat ze onrein zijn, om Pasen te vieren in de eerste maand, staat in de wet.
Ja, mag de maand later.
Worden ze geacht dat een maand later te doen. Dat doen ze dan dus ook. En commentaar daarop is ongeveer het laatste vers van het boek Daniël. Zalig is hij die komt tot 1290 dagen. Dan ben je 30 dagen voorbij het einde van de 70e week van Daniël. Enzovoorts. Afgezien daarvan, die data worden genoemd in hoe heet het boek? Haggai. In het boek Haggai staan een paar data. Er staat niet bij wat er is, maar er staan data genoemd. In een profetische toepassing. Maar als dit is er inderdaad sprake is van de verschuiving van het halve jaar, dan vallen heel wat data over elkaar heen. En zijn die data uit Haggai ook inderdaad te plaatsen. Maar ja, u neemt me hopelijk niet kwalijk dat ik dat allemaal niet kan uitleggen. In korte tijd. Er zit veel te veel aan vast om dat even gauw te zeggen. Maar dat dit profetisch slaat op de dagen van de wederkomst, dat is één ding. Een ander ding, maar die is nog lastiger uit te leggen, is dat diezelfde verhouding 7 en 33 ook van toepassing gebracht wordt op onze dagen, alleen niet op de chronologie. Maar wel in een de overdrachtelijke betekenis van die getalsverhoudingen enzovoorts. Maar ja, er zit een heleboel aan vast. Maar goed, we moeten het voor vanavond daar echt wel bij laten. Tenzij u een heel dringende vraag hebt. Misschien dat ik iets niet duidelijk gezegd heb.
Maar... 14 dagen verder.
We gaan over 14 dagen verder. In 2 Samuel. 2, hè? Ja, oké. Okay. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dank zeggen, Heer Jezus, voor deze avond waarop we bij elkaar mochten zijn en ons mochten buigen voor en over uw woord. We danken u dat wij dat woord in onze harten mogen laten planten. En dat het uw woord is dat grip op ons heeft. Uw woord dat ons verandert van binnenuit. Dat ons deel geeft aan uw heerlijkheid, omdat het ons in de eerste plaats nieuw leven geeft. Maar het doet ons ook u kennen en ons veranderen naar uw beeld. We danken u dat we ook mogen leren verstaan dat deze oude geschiedenissen weliswaar van grote betekenis zijn geweest, vaak voor de wereldgeschiedenis als zodanig, maar anderzijds dat ze ons spreken over zaken die in de toekomst nog moeten plaatsvinden. En dat alle geschiedenis, wat het ook was, vooruitwijst naar die geschiedenis waarbij u alsnog uw heerlijkheid zult openbaren. Een heerlijkheid die vanouds werd aangekondigd op vele malen en op velerlei wijze door de profeten, maar een heerlijkheid die binnen afzienbare tijd zal geopenbaard worden aan Israël en de volkeren. En voorafgaand daaraan mogen wij ons daarmee bezighouden, opdat wij inderdaad de verborgenheden van uw wil zouden leren verstaan, want dat is toch waarmee u ons gezegend hebt. U wilt het op de hoogte stellen van wie u bent en wat u doet, opdat we ook in onze gedachten betrokken zouden zijn bij u, die niet alleen deze plannen gemaakt hebt, maar die beloofd heeft ze te zullen uitvoeren, en dat inderdaad binnen afzienbare tijd. Wij danken u daarom voor de opening van uw woord dat ons licht geeft, opdat wij in dat licht zouden wandelen. En daartoe ook dragen wij onszelf aan u op, opdat inderdaad uw woord het licht en de lamp voor onze voet zou zijn en op ons pad, opdat we wandelen in het licht, gemeenschap zouden hebben met u en met elkander. Amen.